Avond zetten. Er is dan bediening van het heilig avondmaal. En s'avonds om 6:30 eveneens dominee avond zetten. Er is dan dankzegging heilig avondmaal. Collecte vanavond, de eerste voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Stichting Gevangenenzorg Nederland. De voorzang is Psalm 105, vers 7. Hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, zingen we met elkaar van de 100ste psalm en daarvan de versen 2 en 3. De Heere is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen, die Hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereidt. En op het derde vers gaat tot zijn poorten in met lof. Versen 2 en 3 van de 100ste psalm.
Thank you.
Beleiden we ook deze avond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? Doen we dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea? En laten we daarna zingen, ook omdat het vanavond gaat over de schapen en de herder die zijn stem kennen. Zevende vers van de 79e psalm, zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. En ieder beleide met mij in het hart aldus, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde opdagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Uit in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan lezen we uit het 10e hoofdstuk de verzen 1 tot en met 21. Schriftlezing noemde ik u Johannes 10. En daar beginnen we te lezen bij het eerste vers en dan tot het 21ste. En daar op die plaats luidt het heilig en onfeilbaar woord van God als volgt. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, die ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen en de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik in binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezet en is buiten zinnen, waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan ook een demon soms ogen van blinden openen? Tot zover de schriftlezing. Laten we dan nu voor en met elkaar het heilig aangezicht van God zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Heren, dan heeft het toch alweer vanavond geklonken wie u bent. Dat u, o Heere Jezus, de goede herder bent. En dat u leven geeft voor de schapen, dat u gekomen bent om leven te geven en overvloed. Heren, dan zijn wij hier bij elkaar gekomen. We luisteren thuis of elders mee. En als we dan deze woorden horen en het ons tot ons laten doordringen, dan moeten we het u belijden dat we zijn dwaalzieke schapen. En dan moeten we het u ook vanavond weer belijden dat we het zo vaak zoveel beter weten dan dat u het weet en zo onze eigen wegen gaan. En ons niet door u laten leiden. Ook als u het anders gemaakt hebt in ons leven. O Heer, doe ons toch u volgen, leert u het ons. Vanavond voor het eerst, maar ook weer opnieuw, achter u aan te gaan. Omdat bij u het leven is en de overvloed, het ware leven. Het ware leven, lieve logen. omdat daar u bent. Heere, ga ons met uw heiligt voor. En met ook beleden wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, God drie enig. En Heere, u de grote en de heerlijke en de heilige God, daal neer tot de mensen. U hebt uw woord gegeven en u hebt uw woord gelaten. Het is hier gebracht. Het mag opengaan zondag aan zondag. En we bidden u, laat dat dan ook vanavond gebeuren door de werking van uw Heilige Geest. Dan laat het nou in ieder van ons wat te zeggen hebben, wie we zijn. Of we nou geïnteresseerd zijn of ongeïnteresseerd, bekeerd of onbekeerd, jong, oud, vrolijk, droevig, twijfelend, hopend. Heer, uw woord is zo groot en zo rijk dat het voor een ieder van ons iets te zeggen heeft. En daarom opent onze oren toch. Opent u onze harten, ja, geeft u brandende harten als de schriften geopend worden. En opent u daardoor dan toch ook de mond van uw dienaar. Opdat dan zo uw woord doorgegeven wordt. Ook aan deze gemeente, op dit moment, deze avond. En Heere, laat dat dan ook overal op deze wereld gebeuren. U bent aan tijd nog plaats gebonden. Uw geest werkt wereldwijd. En bouwt u dan zo uw kerk. Wees u ons allen nabij, u kent ons. U weet wat we nodig hebben, ook in het leven van alle dag. Als morgen weer de gewone week begint, we weer naar school gaan, als we ons werk weer hebben te doen, thuis of elders, buitenshuis, als we niet meer hoeven werken, als we niet meer kunnen werken, als we geen werk hebben, Heere, leid u dan ons leven stap voor stap en doe ons toch in alles zien. En brengt u ons dan toch telkens terug bij u in de stal voor de schapen. Voed u ons, geeft u ons te drinken, ook in een bijzondere week van voorbereiding. Heere, we hebben u in alles nodig en u bent de Almachtige en daarom verwachten we het van u, hoort u dan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan als inleiding op de prediking van de bekende 23e psalm de verzen 1, 2... en drie zingen: de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Tweede vers: ik vrees niet. En het derde vers: gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. De versen 1, 2 en 3 van de 23e psalm. Als de Heer Jezus door Pilatus wordt verhoord, dan zegt de Heer dat hij geboren en naar de wereld gekomen is om van de waarheid te getuigen. En dat een ieder die de waarheid is toegedaan naar hem luistert. Luistert wat hij zegt. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Waarop Pilatus dan wat schamper reageert met zo'n retorische vraag. Zo'n vraag waarop je eigenlijk helemaal geen antwoord verwacht. Maar wat is dan waarheid? Pilatus die suggereert met die vraag, met die opmerking op zijn minst, dat je gewoon niet goed kunt weten wat de waarheid is. Of misschien bedoelt hij wel te zeggen, er is toch meer dan één waarheid. Wat is waarheid? Nou, die vraag die herkennen wij toch ook wel bij onszelf of in de wereld om ons heen. Dan hoor je het van, ja, jij denkt daar zo over. Nou ja, goed, dat is jouw keus. Ik zie het anders. Dat kan toch ook? Waarom niet? Het hoeft elkaar niet uit te sluiten. Het kan best allebei waar zijn. Want ja, wat is waarheid? Nou, over die vraag, over die waarheidsvraag gaat het ook in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen in Johannes 10. En dan eigenlijk nog meer toegespitst op de vraag, wie heeft er nou gelijk? Wie moet je, wie mag je volgen? Door wie kan je je nou beter laten leiden? Door de Heer Jezus? Of door de Farizeeën? Gemeente Gods Woord wordt u deze zondagavond bediend aan de hand van Johannes 10, de versen 1 tot en met 21, die we ook met elkaar hebben gelezen. En dan is het uitgangspunt het laatste gedeelte van vers 4. De schapen volgen hem overmits of omdat zij zijn stem kennen. De schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. En dan gaat het vanavond in de eerste plaats om de stem van de herder. In de tweede plaats om de deur voor de schapen. En in de derde plaats om de goede herder. Dus de stem van de herder, de deur voor de schapen en de goede herder. Gemeente, in het Johannes-evangelie wordt een zevental wonderen beschreven. Wonderen die de Heer Jezus heeft verricht. En één daarvan komt in het voorafgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 9 aan de orde. Dat is de blindgeboren die ziende wordt gemaakt. En een ander wonder, het volgende, dat komt in het hoofdstuk erop en dan gaat het over de opwekking van Lazarus. Maar Johannes die beschrijft in zijn evangelie natuurlijk niet alleen die wonderen, maar hij geeft ook een aantal uitspraken van de Heer Jezus weer waarin het dan telkens klinkt, ik ben. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. En in ons teksthoofdstuk klinkt het, ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. En in het vervolg van het Johannes-evangelie zal het dan ook nog klinken, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. En ik zei al, in het vorige hoofdstuk is beschreven hoe een blind geboren, een man die vanaf zijn geboorte dus al blind is, hoe die genezen wordt. Maar daarover gaat het dan in dat hoofdstuk niet alleen. Niet alleen dat komt aan de orde, niet alleen dat wonder, maar ook alles wat daar omheen gebeurt. Namelijk die strijd die er gaat plaatsvinden, nota bene naar aanleiding van dat wonder. Want dan gaan de Farizeeën die gaan twisten en die gaan strijden met die man aan wie dat wonder is gebeurd. En dan aan het slot van dat negende hoofdstuk, dan klinken de woorden van de Heer Jezus. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. Alles is net omgekeerd. En die uitspraak van hem, van de Heer Jezus, dat doet dan de fariseeën die daarbij staan heel verbaasd uitroepen. Zijn wij dan ook blind? Waarop de Heer Jezus dan weer zegt, nou als je nou blind was, zoals die blind geboren man, ja dan zou je geen zonde hebben. Maar nu zeggen jullie dat je ziet en daarom blijft jullie zonde. Zo is het er, zo staat het er met jullie voor en die genezing en die strijd die er daar ontstaat, nou dat vindt dan plaats in Jeruzalem. En die stad Jeruzalem, dat is ook de plaats van handeling van ons teksthoofdstuk. En hoofdstuk 10 volgt op hoofdstuk 9. Nou ja, zult u zeggen, dat is ook logisch, dat is toch altijd zo. Nou ja, dat is aan de ene kant is dat zo, maar u zult ook weten in een boek, als je een boek leest, dan kan het ook nog gebeuren. Als een hoofdstuk afgesloten wordt, het volgende hoofdstuk, dat speelt zich soms af op een hele andere plaats of in een hele andere tijd. Daar kan heel veel ruimte tussen zitten. Dat gebeurt niet alleen in andere boeken, dat kan ook in de Bijbel zo zijn. Maar hier is dat niet het geval. En dat kan je afleiden uit die eerste twee verzen die er staan, waar hoofdstuk 10 mee begint. Die woorden voorwaar, amen, amen. Want die woorden, die staan er dus eigenlijk in het Grieks. En nou ja, Grieks zeg ik dan, dat zijn dan eigenlijk ook weer Hebreeuwse woorden. En met die dubbeling, met die herhaling wordt dus aangegeven, wordt nog eens onderstreept dat het waar en dat het zeker is wat er nou net gezegd is. Het voorafgaande dus. Daar wordt in feite nog eens een streep onder gezet. Dat is echt zo. Moet ik nog wel erbij zeggen, in de Bijbel kan het ook nog zo zijn, als dat voorwaar gebruikt, dat dat eigenlijk een soort uitroepteken is. Dat betekent iets in de zin van let nou op, want wat er nu volgt, dat is heel belangrijk en dat is werkelijk waar. Maar hier, daar kom ik zo nog op terug, gaat het toch over, ziet het met name op dat voorafgaande. En in het Nieuwe Testament is het eigenlijk alleen Johannes die woorden weergeeft. En dan zijn het altijd de woorden van de Heer Jezus, dat die ze heeft gesproken. Van andere mensen wordt dat helemaal niet vermeld en in andere evangeliën komt dat ook niet aan de orde. Wel in het Oude Testament. Daar kom je die bekrachtiging, met dat dubbel amen, kom je ook tegen. David in zijn psalm 41, die eindigt die met een lofprijzing. En dan roept hij het uit, geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En dan onderstreept hij die jubelzang en alles wat hij nou gezegd heeft nog een keer, door daar te zeggen met dat amen, ja amen. Psalm 72, die willen we als slotzang zingen. En geloofd zij de naam van zijn heiligheid tot in eeuwigheid. De ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. En hier in Johannes 10 heeft dat benadrukken, dat onderstrepen van dat het echt waar is, betrekking op dat wat de Heer Jezus nou in dat voorafgaande hoofdstuk heeft gezegd, die woorden die ik al heb aangehaald. Ik verzeker jullie nou dat als je blind waart, dan zou je geen zonde hebben, maar nu zeggen jullie dat je ziet en dan blijft je zonde. Dat is vers 41 van 9. En dan volgt dus hoofdstuk 10. Het is echt zo. En op die manier weten we dus ook dat dat direct op elkaar volgt. En waarom is dat nou van belang om dat te weten? Nou, omdat je dan dus ook kunt weten dat wat de Heer Jezus hier nu gaat zeggen in vers 10, dat hij dat in eerste instantie richt tot de fariseeën, dat hij met name hen daarop aanspreekt. En dat het betrekking heeft op die mensen in eerste instantie. En voor het begrijpen van hoofdstuk 10 is het van belang dat we ons dat realiseren. Kijk, de Heer Jezus die spreekt de woorden over die herder en die schapen en alles wat daar samenhangt. Nou, niet in eerste instantie om daar nou zo'n aardig wat gezellig beeld van een herder met wat schaapjes te schilderen. Het gaat er daar in eerste instantie om nou aan te geven het verschil tussen de goede herder en de slechte herders. En daarmee het verschil aan te geven tussen waarheid aan de ene kant en leugen aan de andere kant, tussen hem en de farizeeërs. Dat zal later blijken dat het daarom gaat. En ook om te laten blijken dat zijn schapen hem zullen volgen, omdat ze zijn stem kennen. De stem van de herder. Nou, dat is ons eerste punt. En op dat voorwaar volgt het eerste beeld van het hoofdstuk. Een gelijkenis. Een gelijkenis die dus aan de farizeeën vertelt. En dan gaat het over een stal en over een deur en over een dief, een moordenaar of een rover, schapen, een herder en over zijn stem. En over die stem gaat het dan in ons eerste punt. Die stem is een onderdeel van het beeld dat de Heer Jezus daar gebruikt. Een beeld, een eerste beeld, want er volgen er meer in dit hoofdstuk, zoals we het ook gelezen hebben. En om nou dat eerste beeld duidelijk te maken, gebruik ik nu eerst een voorbeeld. En dan richt ik me maar in het bijzonder tot jongens en meisjes van nou ja, je loopt of je fietst naar school. Je komt langs een huis en daar wonen onbekende mensen. Je weet niet wie er in dat huis woont, maar je ziet daar iemand door de deur naar binnen gaan. Nou, wat denk je dan? Nou ja, iets waarschijnlijk van die man of die vrouw die woont daar zeker. Maar wat denk je nou als je in datzelfde huis iemand door een raam naar binnen ziet klimmen? Of als je iemand aan de achterkant van dat huis over de schutting ziet klimmen, wat denk je dan? Nou ja, iets in de zin van, nou, dat zal een inbreker zijn of dat is een dief. Nou, hier in de openingsverse van hoofdstuk 10 gaat het niet zozeer over een huis, maar gaat het over een stal. Gaat het over een stal voor schapen. En er zijn er hier denk ik verschillende die op vakantie of op een dagje uit wel eens zo'n schaapskooi hebben gezien in Drenthe of op de Veluwe. Soms is die van hout, soms van steen. Vaak met zo'n rieten dak en aan de, in ieder geval aan de voorkant twee van die grote, van die hoge openslaande deuren. Nou, zo ziet bij ons vaak toch een schaapskooi eruit. Dat is het beeld dat wij erbij hebben als het gaat om een schaapstal. Maar we moeten ons wel realiseren dat toen de tijd, in de tijd van de Bijbel, dat het er toen allemaal wat anders uitzag. Daar was zo'n schaapskooi, zo'n schapenstal, was eigenlijk vaak niet meer dan een stukje grond met een muur eromheen. Helemaal geen dak erboven, dat was in dat klimaat waarschijnlijk ook wat minder noodzakelijk. En in die muur, in die ommuring, was er dan een opening. Ja, dat is ook logisch, want daar gingen dan die schapen door naar binnen en naar buiten. En daar ging ook de herder door naar binnen en naar buiten. Dat is de ingang. Nou, en dat bedoelt de Heer Jezus dus als wie dan zegt, wie nou niet door die deur, wie nou niet door die opening naar binnen of naar buiten gaat. Maar op een andere manier, die dus over die muur klimt naar binnen. Nou, die is een dief of een moordenaar, een rover. De herder, die kun je herkennen, want die gaat door die deur naar binnen. Zoals jij dat ook doet als je thuis komt, misschien dan wel door de achterdeur. Er is nog wel een verschil, daar had je ook niet van die openslaande deuren zoals bij ons. Een deur die je met een sleutel opent, maar daar was er sprake van een deurwachter zoals we hebben gelezen. En zo'n deurwachter, dat is een man met een baan voor in de nacht, laat ik het zomaar uitdrukken. Als de herder zijn kudde heeft binnengebracht en naar huis gaat, dan waakt 's nachts die deurwachter over de schapen. En dat doet hij dan tot de andere ochtend toe, die is daar dus de hele nacht. En als dan 's ochtends die herder terugkomt, nou dan gaat hij weer naar huis en dan neemt die herder dat over. Nou, en als die herder daar dan 's ochtends terugkomt om met die schapen erop uit te trekken, dan is er nog een verschil met wat wij dan wel eens zien als wij ergens op, bij zo'n schaapskooi zijn in Drenthe. Nog een verschil. Nou, ik ga me niet vragen hoe u weet wat dat is, maar dat is misschien wel een wat lastige vraag. Het gaat niet om het bouwwerk of om de vorm daarvan, maar hoe het er daaraan toe gaat. Want hoe gaat het dan bij ons? Nou, dan is er één kudde, vaak van een stichting, de Stichting Het Drentse Schaap. En die horen bij die herder. Maar daar is het anders, daar in Israël, daar zijn er verschillende herders die met elkaar zo'n schaapstal, zo'n schaapskooi in stand houden en die daar dus allemaal 's nachts of 's avonds hun kudde brengen. Met elkaar hebben ze die stal, die onderhouden ze. Ze betalen met elkaar ook die deurwachter. En ze brengen daar de schapen. Maar ja, dan de andere ochtend. Dan komen ze hun schapen ophalen. En hoe weet je dan welk schaap bij welke herder hoort? Nou, tegenwoordig hebben we daar een oplossing voor. Met van die merken in je oor. Of met een stift om te markeren. Maar dat had je niet. En dat was ook niet nodig. Want omdat die herder nou de hele dag met die schapen optrok en voor ze zorgde en ze te eten en te drinken gaf, kenden de schapen de herder en omgekeerd, ze kenden ook hem. Ze zijn zo close met elkaar dat ze zelfs een eigen naam hebben. Dat staat er ook, hij roept ze bij hun naam. En als hij dan roept, hun herder, de eigen herder, dan herkennen ze het en dan luisteren naar zijn stem. En dan komen ze naar buiten. Als hij eraan komt en als hij ze roept, dan komen zijn schapen eraan. Ze weten het, hij zorgt voor ons. En dan volgen ze hem. Ze gaan achter hem aan. En als een vreemde ze zou roepen, als u of ik daar zou komen, nou ja, dan komen ze of niet naar buiten, of als ze naar buiten komen, dan gaan ze er vandoor, wegwezen. De stem van de herder, die kennen ze, de stem van de vreemde niet. Ik hoorde pas nog van iemand, die was in Roemenië geweest en die had er ook heel veel herders gezien met kudden die daar door de velden trokken. En soms kruisten dan de paden van die kuddes elkaar. En toch wist iedere schaap bij welke herder die hoorde en iedere herder wist welk schaap van hem was. Nou, is dat nou geen mooi, een beetje wat ontroerend verhaal? Zie het voor je op zo'n mooie zomerdag daarop, op de hei en die schapen die blaten daar en je hoort de bijen zoemen en hoog in de lucht zelfs een leeuwerik en het is daar wel vol zomergeluiden, maar oh zo stil. En warm en je ruikt daar de hei en daar gaat die herder en die schapen die volgen. Maar als de Heer Jezus deze woorden spreekt, deze gelijkenis daar vertelt, dan is het daar in Jeruzalem helemaal niet zo idyllisch als dat ik het nou probeerde te schilderen. Want dan staat het er, maar ze verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Ze verstaan zijn stem niet, ze verstaan de stem van de Heer Jezus niet. En ze weten ook helemaal niet wat hij nou met die gelijkenis bedoelt. Gelijkenis staat er. Daar wordt dan in het Grieks een ander woord gebruikt dan dat normaliter voor gelijkenis wordt gebruikt. Het woord dat hier staat, dat Johannes hier bezig, dat heeft meer iets te maken met een raadselrede. Iets van versluierende taal. En daarom is het misschien ook wel te begrijpen dat die fariseeën het helemaal niet door hadden wat die gelijkenis nou betekende en wie en wat die ermee bedoelde. Hij had eerst ook al van die moeilijke woorden gesproken over dat blind zijn en zien en over dat blijven in de zonde. Weet u wel, die woorden die ik aanhaalde uit dat vorige hoofdstuk en nu dit beeld, deze raadselreden, een herder en daartegenover een dief en een moordenaar en een vreemde. Over wie heeft hij het nou over? Wat bedoelt hij? Waar gaat het nou over? Dat hebben ze zich daar afgevraagd. En u, jij? Begrijpen wij het wel wat de Heer Jezus hier nou bedoelt? Nou, misschien wel. Want het is voor ons inmiddels natuurlijk toch allemaal wat makkelijker geworden. Makkelijker dan toen voor de Farizeeën. In de eerste plaats al omdat wij vanavond al de rest hebben gelezen van het hoofdstuk met die andere beelden. En hebben gehoord wat de Heer Jezus verder heeft gezegd. En ja, laten we eerlijk zijn, dit is toch voor ons ook geen onbekend Bijbelgedeelte. De stem van de herder. Nou ja, dat zal de stem van de Heer Jezus wel zijn. Zo ingewijd zijn we toch ook wel hier in Kerkwijk. Maar dat hebben ze daar niet begrepen, althans nog niet. En wie nou die vreemde is? Die man die daar niet door die deur naar binnen gaat, maar eroverheen klimt? Nou ja, dan denken wij dat zal er wel over de Farizeeën gaan. Ik zei het al, hij richt zich in het bijzonder tot die mannen. Maar ook dat weten zij daar dus nog niet zo duidelijk. Ons eerste punt, de stem van de herder. En als wij met elkaar dan toch eigenlijk al weten dat het hier dan om de stem van de Heer Jezus gaat, dan vraag ik u, voordat we nou naar ons tweede punt gaan, toch eerst ook maar: herken jij zijn stem? En u kent u die stem? Want in 2017 klinken er allerlei stemmen, net als toen de tijd. Daar 's ochtends in die bij die schaapskooi was gekomen. Als daar dan die verschillende herders aankwamen en dan had ieder zo zijn eigen manier om die schapen te roepen. En dan klonken daar allerlei geluiden en dan klonk er allerlei geroep. En zo gaat het ook nu toch, volg mij. Ik help je. Bij ons kun je zelfs genezen worden. Hier krijg je een goed gevoel, hier krijg je rust. Bij ons is het wat minder gezeur en zijn er wat minder regeltjes waar je aan moet voldoen. Volg nou ons, volg nou mij. Bij mij mag je veel meer. Of hier of daar krijg je duidelijkheid en zekerheid. Maar als die geluiden nou op je afkomen, al dan niet digitaal, herken je dan zijn stem? Hoor je nou hem spreken als het woord opengaat, als je in je Bijbeltje leest? Of als hier zondag aan zondag het woord gebracht wordt en hoor je dan niet alleen die stem, maar volg je ook hem, volg je de herder met die stem? Als hij spreekt, als die ook oproept om nou hem te volgen. Met heel je hart en met heel je leven. Als dat gebeurt in je leven, dat je die stem toen zo hebt gehoord, zoals je hem nog nooit gehoord hebt. Dat je niet gerealiseerd dat ook kon, dat God zo duidelijk tot je kon spreken. Kijk, daarvoor was het allemaal wat algemener, misschien wel vaag, of het drong gewoon niet tot je door wat er klonk. Totdat je het nou hem hoorde zeggen vanuit dat woord: de goddeloze die verlaten nou zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Misschien heel vaak die tekst wel gehoord. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alles op. Maar door de geest werd het je duidelijk gemaakt dat nou tot jou gesproken werd. En dat veranderde je leven. En als je dat dan eenmaal op zo'n manier hebt gehoord, nou dan blijf je toch luisteren. Dan wil je hem toch telkens opnieuw horen. En dan blijf je hem volgen, om door hem geleid te worden en niet door die anderen. Zijn stem te horen, hem te zien, Ook een zondag als hier het avondmaal bediend wordt, als God het geeft. En dat brengt ons dan bij ons tweede punt, de deur voor de schapen. Want na die eerste gelijkenis, na die raadselreden, gaat de Heer Jezus nou eigenlijk nog weer verder op dat beeld van die stal met die schapen. En dan begint hij weer opnieuw met dat voorwaar, ik zeg u. Al begrijpen jullie me dan niet, al heb je het nog niet door, al weet je het niet. Maar wat ik nou net heb gezegd, dat is echt waar. En let dan ook goed op wat er nu nog volgt. Ik ben de deur voor de schapen. Dat is dus een van die uitspraken die ik net ook aanhaalde. Ik ben de deur voor de schapen. Door mij, door deze deur gaan de schapen in en uit. Hij is de deur, hij is de in- en hij is de uitgang. Kijk, en dan in de eerste gelijkenis blijft het toch nog een beetje in het midden over wie het nou gaat. Dan wordt er alleen in de derde persoon gesproken, zoals dat dan op school heet. Dan gaat het over die en over hij en over een herder. Maar hier wordt het direct duidelijk gemaakt over wie het nou werkelijk gaat. Want dan zegt de Heere Jezus, ik ben de deur. Het gaat dus om hem. Hij spreekt over zichzelf. Nou, dat is dus met dat tweede beeld voor iedereen duidelijk. En kijk ook maar verder in vers 9 waar die het dan ook nog zegt. Alleen in mij is er behoud. Wie door mij ingaat, die door deze deur naar binnen gaat, die zal behouden worden, die zal gered worden. Die zal ingaan in de stal, die zal daar veilig en geborgen zijn. En die zal daar ook weer uitgaan om eten en drinken te vinden. Zoals het ook in de 23e psalm staat en we het ook gezongen hebben. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Kijk, dat is in- en uitgaan. Dat is nou het dagelijkse leven met hem. En dat in en dat uitgaan, dat is ook eenmaal in hem sterven. Om dan voor eeuwig in te gaan bij God drie-enig. Dat werkt hij, dat geeft hij. Dat geeft hij in het dagelijkse leven, dat geeft hij met het oog op de eeuwigheid. En daarin is die o zo anders dan die dief. Want die dief, daarvan hebben we gelezen, die komt om te stelen en die komt om te slachten. Die komt om te verderven. Laat ik het zo zeggen, die dief die komt alleen maar om te halen. Maar nou is hij gekomen om te brengen, om te geven. Zo is hij, ik Jezus, ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed. Hoort u het verschil? Zo is hij. Leven en overvloed. Jesaja heeft al van hem geprofeteerd dat hij toen die zei, ze zullen niet meer hongeren en niet dorsten. De hitte en de zon zal ze niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen aan de springaderen der wateren zachtkens leiden. Hij is de deur van de schapen, voor de schapen. Maar, staat er dan in vers 8, alle die voor hem gekomen zijn dieven en moordenaars, rovers. Nou, wie zijn dat dan? Wie zijn er nou voor hem gekomen? En als je dat nou heel letterlijk neemt, dan zou je misschien denken, nou, dat zijn dan misschien de profeten in het Oude Testament geweest. Nou, die bedoelt de Heer Jezus niet. Johannes de Doper. Van hem heeft de Heer Jezus gezegd, na mij komt een man die voor mij geworden was, want hij was eer dan ik. Nou, laat ik daar dit van zeggen, ook die bedoelt de Heer Jezus niet. Maar wie dan wel? Nou, dan loop ik, als ik het antwoord geef op die vraag, vooruit op wat er verder volgt. Dat zijn de slechte herders. Want dat voor mij, dat moet je niet zo letterlijk lezen als een tijdsbepaling. Het kan ook de betekenis hebben van degene die in de plaats van mij zijn gekomen. Die mijn plaats hebben ingenomen. Dat zijn de leidslieden van het volk geweest die aanspraak maakten op de plaats die hem alleen toekwam. Kijk, en als dan in vers 6 is, na dat eerste beeld staat dat ze hem niet begrepen over wie die het had. Nou, dat zal ze nu toch wel duidelijk zijn gaan worden na dat tweede beeld. Zal ze tot ze gaan doordringen dat die nou juist het volk voor hen waarschuwt. Dat zij, dat die fariseeën, dat die de herders niet zijn, maar de moordenaars en de dieven. En dat hij de herder is. Nou, of ze dat nou al volledig tot ze doorgedrongen is, dat weten we niet. Dat zal later in ieder geval wel tot ze gaan doordringen. En dan zullen ze ook het besluit nemen om hem te gaan doden. Zij de dieven, de moordenaars en hij de herder. Nou, dat weten zij dan, dat wordt hen geleerd. Maar wat heeft dat ons nu te zeggen? Wat heeft dat hoofdstuk 10 in dat opzicht nou aan ons mee te delen? Nou, dat er dus herders zijn. En dat er van die dieven en van die moordenaars zijn. En dat de schapen niet luisteren naar de stem van die laatste, van die vreemde. Want dat staat dan aan het slot van vers 8. De schapen hebben hen niet gehoord. Die hebben niet naar die slechte herders geluisterd. Nou ja, komt dat nou overeen met de praktijk van alle dag zoals wij die zien? Blijkt nou niet vaak juist het tegendeel? Als nou met die dieven en die moordenaars dat en met die vreemden de fariseeërs worden bedoeld, als ik dan nog weer even teruggrijp. Nou, die hadden toch veel meer aanhang dan de Heere Jezus. En nu is dat niet nog zo? Laat ik het maar zo zeggen, dwaalleringen en allerlei wind van leer, allerlei nieuwe ideeën, allerlei buitennissigheden, allerlei hele bijzondere dingen, die trekken toch veel meer de aandacht dan de eenvoudige bediening van het woord, dan de stem van de herder. Maar gemeente, wees dan gewaarschuwd. Want als je daarnaar luistert, als je daar acht op slaat, als je dat volgt, dan blijkt dus dat je geen schaap van hem bent. Want als je zijn schaap bent, dan ken je zijn stem, dan is het anders. Dan ga je niet op allerlei stemmen in die je hoort. Maar dan volg je hem, omdat je zijn stem kent. Al weet ik ook wel dat er ook zijn van Gods kinderen, van mensen die stem hebben gehoord, die ook wel weer kunnen afdwalen, die het spoor bijster kunnen raken. Dat kan bij schapen ook gebeuren. In Psalm 119 klinkt het: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar als je de Heere kent, als je zijn stem hebt leren kennen, dan blijft het daar niet bij. Want dan volgt er ook nog: nou, zoek nou uw knecht, hoewel die uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Dan roept de Heere zoek je weer op, de Heere brengt je terug. Ezechiël die zegt het al, de Heere die zal naar de schapen vragen, zal ze opzoeken gelijk een herder zijn kudde opzoekt. En als dan die schapen de stem van hem horen, dan volgen ze weer. Want ze kennen die stem. En ze weten het, dat ze het nooit beter elders kunnen krijgen dan bij hem. Dat ze maar het beste door deze deur naar binnen kunnen gaan. Want alleen bij hem is er leven en overvloed. En door hem, door het ingaan in deze deur, is er vergeving, is er vrijspraak. Ja, alleen in hem. En door hem. En dan volgt er ook nog een derde deel. Want dan klinkt het opnieuw: ik ben. Het 11e vers. Ik ben de goede herder. En om hem gaat het dan tenslotte in ons derde punt. Het begint hier niet met voorwaar, voorwaar. Maar toch door het gebruik van die twee eerdere beelden blijkt wel dat er hier sprake is van een verwant beeld. Een beeld dat erop lijkt en dat er op die manier weer wordt teruggegrepen. Ik ben de goede herder. Ik klim niet van elders in. Ik ben geen dief, geen huurling. Ik ben nou die herder der schapen uit dat tweede vers. En dan staat er ook nog bij, in dat tweede vers waar ging het over een herder, in vers 11 wordt het een goede herder. Nou, op school leer je dat misschien nog wel. Een goede herder, is dat nou geen pleonasme? Rood bloed, witte sneeuw. Is dat nou niet overbodig om dat erbij te zeggen, een goede herder? Een herder is toch goed? Ik probeerde er net al een beeld van zo'n herder te schetsen. Zo'n vredig tafereel, een herder met van die schaapjes. Nou gemeente, dan zeg ik u toch, het is niet voor niets dat de Heer Jezus er hier aan toevoegt dat hij de goede herder is. Want in Israël was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een herder goed was. In het Oude Testament gaat het heel vaak over slechte herders. Jeremia schrijft daarover dat vele herders de wijngaard hebben verdorven, de gronden hebben gericht. Dan staat er ook, wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien. Dat heeft echt niet alleen Jeremia geschreven, maar Ezechiël heeft het over de herders van Israël die zichzelf weiden. Dat is de ene kant. Aan de andere kant waren er ook goede herders. Dan moet u maar denken aan Abel. Het was ook zo'n herder en de andere aartsvaders. En herders hebben altijd toch wel een bijzondere plaats bij de Here gehad. Want u moet maar realiseren, als nou de Heer Jezus geboren is in Bethlehems stal, dan zijn de herders van die mensen die helemaal niet zo goed bekend stonden in die dagen, die zijn de eerste die dat mogen weten. Dat wordt niet bekendgemaakt in Jeruzalem, maar dat wordt aan die herders bekendgemaakt. Nou goed, als de Heer Jezus dus een beeld geeft van zichzelf als herder, dan zegt hij om alle misverstanden te voorkomen, ik ben de goede herder. En waaruit blijkt dat dan ook? Het is niet alleen een woord, het is niet alleen dat hij dat van zichzelf zegt, maar dat blijkt ook uit hoe hij is. Vers 11 en 15, hij zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. En daarmee zijn we dan toch bij de kern van het evangelie, de herder. Die zijn leven geeft voor de schapen. En wij weten dat dat ook werkelijk bij hem gebeurd is. Dat dat geen beeld is. Hij heeft zijn leven werkelijk gegeven. Zijn lichaam is verbroken. En zijn bloed is vergoten. Daar aan het kruis van Golgotha. En als de Heer het geeft, zal het hier ook volgende week weer klinken. Ik voor u daar anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, en daarin is hij uniek, daarin is hij ook anders dan een David. Kijk, David die zegt tegen Saul dat hij als er een leeuw of als er een beer aankomt om een schaap te stelen, dat hij er dan achteraan gaat en dat hij dan die leeuw of die beer, dat hij die doodde. Nou, zo moedig was David, maar hij hoefde daar niet met zijn leven voor te betalen. En dan gaat het hier ook nog over huurlingen. Nou, die zijn nog weer anders. Die vluchten gewoon als er een wolf komt. En dan raken de schapen verstrooid, staat er in vers 12. En bij een huurling, nou ja, daar hebben wij misschien een wat negatiever beeld nog bij dan dat het hier bedoeld is. Eigenlijk is dat, wil hier gezegd zijn dat het gaat om ingehuurd personeel. Het zijn loonslaven. Een huurling, dat is niet de baas van de schapen, die is, om het nou maar zo even te zeggen, dat is geen ZZP'er, die zelf schapen heeft. Kijk, en als spullen van jezelf zijn, hoe gaat dat dan bij ons? Nou, dan zorg je er wat beter voor over het algemeen dan voor spullen van een ander. Kijk, deze huurlingen die roven en die stelen en die moorden niet, maar die gaan er gewoon vandoor. Overigens net zoals de discipelen hebben gedaan toen het erop aankwam en echt niet alleen Judas. Nou goed, herders zijn die huurlingen niet en zeker geen goede herders. En ook van de discipelen kun je dus afvragen, dat zijn dus ook echt geen goede herders geweest. Dat zijn hooguit onderherders geweest. Maar de Heer Jezus die zegt van zichzelf, ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend. Hoort u die wisselwerking? Hij kent de zijne. En dat kennen van God, als God iemand kent, dat is meer dan van ik weet wel wie dat is. Ik weet wel waar die woont of hoe die heet. Nee, dat kennen. Dat veronderstelt, laat ik het zo zeggen, een relatie. Ik ken ze. En zij kennen mij aan mijn stem. Ook weer dat kennen. Dus het is wederzijds. En dat heeft te maken met vertrouwen. Dat heeft te maken met liefhebben. Met erkennen. Dat je beleidt en dat je laat zien wie God voor je is. En dan zegt de Heer Jezus ook nog, en gelijk de Vader mij kent, zo ken ik ook de Vader. En laat ik het dan zo zeggen, als de fariseeën nou nog niet gealarmeerd waren, als ze nou nog niet op scherp stonden, nou dan nu toch wel. Want wat zegt hij nu, gelijk de Vader mij kent, ken ik de Vader. En in dat vorige hoofdstuk hebben ze nou nog van hem gezegd, van deze mens is van God niet, toen hij die blindgeboren man heeft genezen. We weten niet waar hij vandaan komt, van waar hij is. En nou suggereert juist deze man, deze rabbi uit Nazareth, dat hij een vertrouwelijke omgang heeft met de Vader die. En dat ze elkaar wederzijds kennen. En dan moet je ook nog realiseren, als daar nou klinken die woorden ik ben. Nou, wie zegt er ook ik ben? Dat zegt de Heere zelf, dat zegt de verbondsgod. De Heere met die vijf hoofdletters, als die zich aan Mozes bekend maakt in Exodus, ik zal zijn die ik zijn zal. En met die woorden ik ben, stelt hij zich dus gelijk aan God. Hij de goede herder. Ja, zij kennen ook Psalm 23. De Heere is mijn herder. Ook weer die naam Heere met die vijf hoofdletters. Die is de herder. En zo maakt de Heer Jezus daarom met dit beeld aan de fariseeën ook duidelijk wie die nou werkelijk is, dat hij de Zoon van God is. En dat hij gans anders, dat hij geheel anders is dan zij. En daarom zegt hij het nog een keer, ik stel mijn leven, ik geef mijn leven voor de schapen. Voor de mensen die mijn stem leren kennen uit de Joden. Maar ook uit de heidenen, want ook dat komt nog aan de orde, dat hij zegt, er zijn ook nog andere mensen die van deze stal niet zijn en die moeten ook toegebracht worden. En dan wordt het één kudde en één herder. De waarheid van die woorden is bevestigd tot op de dag van vandaag hier in de Bommelerwaard aan toe. Dat er toegebracht worden, ook uit de heidenen. En dat vanwege die ene herder, Jezus Christus. En de Vader die heeft de Zoon lief. Hij heeft zijn leven gegeven en heeft dat overgegeven. Hij staat weer op de paasmorgen. En dat doet hij zelf. En als hij dan zo duidelijk, als de Heer Jezus daar zo spreekt over de Vader, nou dan ontstaat er weer tweedracht onder de Joden. Net als bij die blindgeborenen. En nu gaat het dan over zijn woorden, toen over zijn werken. En dan loopt het zo hoog op dat ze zeggen, hij heeft een duivel, hij een demon, hij is uitzinnig. Een woord staat er, manisch. Wat luisteren jullie nog naar hem? Maar er zijn er ook nog anderen. Net als in dat vorige hoofdstuk. En die zeggen dan, dit zijn geen woorden van een bezetene, want hoe kan de duivel, hoe kan een demon de ogen van blinden openen? En dan vervolgt hij het nog een keer, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En aan het einde van het hoofdstuk, dat hebben we niet gelezen, dan loopt het zo hoog op dat ze hem proberen te stenigen. Nou, in ons tekstgedeelte openbaart Christus zich als de goede herder. En hij waarschuwt dus voor de slechte herders, voor de fariseeën. En daarover gaat het dus in eerste instantie in ons hoofdstuk, in ons teksthoofdstuk. Waarschuwen voor dwaalleraars. waarschuwen voor mensen die hem nou weigeren te zien als de Messias, als de Zoon van God die zijn leven geeft voor de schapen. Hij waarschuwt voor mensen die hem de plaats niet geven die hem toekomt, waar hij recht op heeft. De plaats die hij van zijn vader gekregen heeft, ook toen het geklonken heeft. Deze is mijn geliefde zoon, hoor nou hem. Hij waarschuwt ook voor mensen die zich door hem niet willen laten leiden. Mensen die denken zelf rechtvaardig te zijn. Mensen die denken zelf herders te zijn. Kijk gemeente, en dat is echt niet iets uit het verleden. Dat is ook in 2017 het geval. En daarom ook aan u de vraag, wie volgt u nou? En jij, toch geen dwaalleraar of dwalingen? Dat zijn toch geen onbelangrijke vragen als je realiseert alles wat er op ons afkomt. Kijk, Pilatus heeft dan wel geringschattend gezegd wat is waarheid, maar dat is toch een vraag die ten diepste van levensbelang is. Ook nu in onze postmoderne tijd, als er dan gezegd wordt dat de waarheid niet bestaat, nog steeds klinkt de stem van de Heer Jezus. Ik ben niet alleen de weg en het leven, maar ik ben ook de waarheid. En daarom vertrouw je nou aan hem toe, laat je nou door hem leiden. Dan leef je met zijn woord en dan hoor je in dat woord zijn stem. Uit Johannes 10 blijkt dan dus dat de kudde de stem van de goede herder kent en daarna luistert en dat ze alleen hem volgen. En niet die dwaalleraren en die dwalingen. En zie dat het daarom zo noodzakelijk is om hem nou echt te kennen. Omdat je dan weet dat dat waarheid is, omdat je dan die stem kent. Dat je dan bij zijn kudde hoort en dat je hem volgt, dan zal je niet verdwalen. Als je naar hem luistert, dan ga je in zijn wegen en dan heb je een, laat ik het zo zeggen in het beeld, dan heb je een goed leven. Want hij zorgt. En daarom hoor je bij die kudde. Dat is echt geen automatisme, want dat blijkt toch wel uit die geschiedenis hier. En dat blijkt in Israël bij die fariseeën. En hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou of je nou echt hem kent en of je bij hem hoort? Nou, dan laat je je leiden door zijn stem. Dan zoek je geen eigen gekozen wegen, maar dan luister je naar wat hij nou zegt als die stem klinkt vanuit het woord of hier onder de prediking. En dan herken je zijn stem, dan weet je, ja, dit is het woord van de Heere. Want ik kan het nalezen ook in het woord. Ik ken hem, ik weet wie hij is, ik kan me aan hem toevertrouwen. Ik weet niet hoe het hier is, maar misschien zijn er ook wel die denken, ja, dat weet ik allemaal niet hoor. Ik zijn stem horen uit het woord of zijn stem horen in de prediking. Nou, wanhoop nou niet, het is te horen en het is te verkrijgen. Hij heeft het zelf gezegd, voor waar zeg ik u, hoort u ook weer dat voor waar de uren komt en is nu. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dat werkt God, God spreekt in je leven. En dan word je geleid in die grazige weide, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard je nou niet, maar laat je door hem leiden en dan zing je het mee, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Amen. Laten we dan met elkaar zingen uit Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legers, machten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Vertoon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, doe ons dan zo door uw Heilige Geest uw stem kennen als we gewoon zomaar lezen uit uw woord. Wat daar staat en wat u zegt, want daarin spreekt u toch tot ons. En ook als het hier vanaf de kansel klinkt, het woord van u, dat u dan spreekt. En Heere, dat we dan luisteren en u volgen, u achterna gaan, omdat we het weten bij u goed te hebben, dat u het bent die voor ons zorgt. En dan gaan we zo achter u aan en dan gaat u misschien ook wel wegen die we niet helemaal kunnen volgen, die we niet begrijpen. Maar we vertrouwen ons toch toe aan u, omdat we weten dat u altijd gezorgd hebt en dat u nooit het verkeerd hebt gedaan. Gedenkt u deze gemeente, Heere, laat zo ook uw woord klinken, zondag aan zondag. Gedenkt u uw dienaren, gedenkt u de kerkraad. Ga ze dan ook zo met uw heiligt voor. En laat dan de kudde volgen. En eenmaal ingaan, om dan voor eeuwig bij u te zijn, dan u ook waarlijk te zien, dan ook echt uw stem te horen. Dan zijn er geen middelen meer nodig, dan gaat het geloof over in aanschouwen. Heere, doet u er ons allen in delen. Bekeert u wat die onbekeerd is. Versterkt u wat u hebt gewerkt. Vernieuwt u en verlevendigt u ook hier, Heere. En u zij gedankt voor uw onuitsprekelijke gave. Hoort u dan om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is uit de 72e psalm, de versen 10 en 11. En die eindigen dan ook met dat amen, amen. Bidden we dan samen om de zegen van de Heere. En de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen. Amen.